In deze tweedelige podcast, u aangeboden door Gilead, spreekt AIOS interne geneeskunde Dr. Tessa Steenbrugge met Yvonne Brok en Rachna van Hummel over terugkeren naar werk na de behandeling van kanker. Patiënten worstelen vaak met veel vragen rondom werken en de behandeling. Kan je wel blijven werken tijdens de behandeling? Lukt dat? Wat levert het je op? En als je besluit of moet stoppen, wanneer is dan het moment om weer te beginnen? Wat zijn de uitdagingen die je te wachten staan? En specifiek voor zorgprofessionals, wanneer bespreek je werken in de spreekkamer? Hoe doe je dat? En dan zijn er natuurlijk ook nog regels vanuit de werkgever, WIA of het UWV. Deze vragen en andere komen in deze tweedelige podcast aan bod. Graag horen wij uw mening over deze podcast en vragen wij u om een vijftal korte vragen te beantwoorden. De link naar deze vragen treft u aan in de show notes.
In deel 1 van deze podcast sprak ik met Yvonne Brok en Rachna van Hummel over hun ervaringen met weer gaan werken na een behandeling voor borstkanker. Yvonne vertelde openhartig over de uitdagingen die ze tegenkwam en wat ze heeft gehad aan goede begeleiding. Rachna gaf als ervaringsdeskundige en oprichter van reïntegratiebedrijf Return achtergrondinformatie en handvatten hoe het onderwerp werken te bespreken in de spreekkamer. Met als belangrijk advies om werk tijdig te bespreken als behandelaar. Omdat jij als behandelaar een veel beter overzicht hebt over hoe de komende periode eruit gaat zien. Waar je als behandelaar misschien minder van weet, zijn de regels die komen kijken bij reïntegratie van de werkgever, het UWV en het BIA. In deze podcast gaat Rachna daar meer over vertellen. Rachna, fijn om je weer te spreken.
Dankjewel Tessa, fijn om er weer te zijn.
Er zijn natuurlijk heel veel verschillende situaties waarin mensen zich kunnen bevinden op het moment dat zij gediagnosticeerd worden met kanker. Die gaan we in deze podcast in globale lijnen bespreken. En ik denk goed om te beginnen hoe de arbozorg in Nederland überhaupt geregeld is. Kan je dat uitleggen?
Nou, ik kan in elk geval een poging wagen om dat te doen. De belangrijkste opmerking eigenlijk om mee te vertrekken is dat arbozorg in Nederland geen ziektezorg is. Om dat onderscheid maar even op die manier te maken. Dus alles wat met verzuim en reïntegratie te maken heeft, valt niet onder ziektekosten. Ook de financiering niet, maar ook de uitvoering niet. Hè? Dus mensen als bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, case managers, reïntegratiebureaus. Het is allemaal helemaal buiten de zorg georganiseerd. En dat is natuurlijk ook wel eens een uitdaging voor patiënten om die werelden dan samen te brengen. En ik denk dat het wel helpt als je in een spreekkamer in ieder geval kunt herkennen in welke situatie een patiënt zit. En dat je van daaruit mee kunt denken.
En denk je dan dat de belangen anders zijn? Of waarom vind jij het belangrijk dat we dit onderscheid maken?
Ja, omdat je kunt natuurlijk binnen de zorg verwijzen naar allerhande behandelingen of aanvullende therapie of nabehandeling, of noem het dan maar op, hè, in een bepaalde lijn van zorg. Maar naar arbozorg kun je eigenlijk niet echt verwijzen. Bovendien, bijvoorbeeld een bedrijfsarts is voor een medewerker in loondienst gewoon verplicht aanwezig. Hè? Dus er is ook niet altijd keuze in. Maar voor een patiënt is het wel altijd een uitdaging om herstel en werkervatting en in behandeling zijn te combineren met elkaar. Hè? Dus in de mens zit het allemaal.
Ja, precies. Oké, ga verder met jouw uitleg over de arbozorg.
Nou ja, ik denk dat het zinnig is om onderscheid te maken langs de lijnen waarop je in Nederland inkomen uit arbeid kunt genereren. Dat kan eigenlijk maar op twee manieren, tenminste volgens de Belastingdienst. De ene manier is als je in loondienst bent en dat is dan gelijk alles. Hè? Een vast dienstverband, een tijdelijk dienstverband, een flexcontract, nulurencontract, is allemaal loondienst. De andere manier om dat te doen is als je zelfstandig ondernemer bent. En dat is dan eigenlijk ook gelijk alles maken. Hè? Freelancers, de directeur van een fabriek, maar ook een maat in de maatschap, zijn allemaal ondernemers. En beide kunnen een inkomen genereren, maar de regels waar ze onder vallen, die verschillen als dag en nacht van elkaar. Dus als je mensen vraagt naar hun werksituatie, dan is dit eigenlijk meteen al een heel belangrijk onderscheid.
Ja, precies. Omdat er ook veel verschillen zijn op het moment dat je niet meer gaat werken, afhankelijk van wat je uitgangssituatie was.
Ja, omdat voor de ene groep mensen, de ondernemers, zijn eigenlijk nauwelijks regels van toepassing. Althans, geen regels die zeg maar landelijk van toepassing zijn. Terwijl voor werknemers een heleboel regels van toepassing zijn. En dat ook van invloed is op je toekomstige rechten. Hè? Dus mocht je uiteindelijk als gevolg van de behandelingen van kanker niet meer kunnen werken, of je komt uiteindelijk te overlijden aan kanker, en kunt in de tijd daarvoor niet werken, dan heb je in de ene situatie recht op een uitkering en in de andere situatie niet. Dus dat maakt heel veel uit.
Ja, absoluut. Een groot verschil. We gaan het eerst hebben over de ZZP'ers, degene die als zelfstandige werken, omdat het, dat heb je mij al verteld, wat overzichtelijker is. Kan je zeggen wat er geregeld is voor deze mensen?
Ja, het hele korte antwoord is niets. Ik zal er wel een klein beetje over toelichten. Er zijn geen regels die organiseren wat er moet gebeuren met zelfstandig ondernemers die niet kunnen werken als gevolg van ziekte. Ondernemers, welke vorm ze dan ook zijn, worden geacht om voor zichzelf te zorgen. En dat betekent dat je je eigen inkomen genereert, je eigen opdrachten verwerft. Het betekent dat je je eigen pensioenopbouw verzorgt. En het betekent ook dat je erin moet voorzien dat je voort kunt en in je inkomen kunt voorzien als je niet in staat bent om te werken. Waardoor dan maar ook. En daar zijn dus eigenlijk gewoon geen regels bij. Dit is wel een onderwerp wat heel politiek gevoelig ligt. Het staat ook al jaren op allerlei politieke agenda's. Ik schat in, op termijn zal er een verplichte collectieve regeling komen, maar die bestaat op dit moment dus niet. En dat betekent dat je als ondernemer eigenlijk maar op één manier jezelf tegen dit risico kunt verzekeren of indekken. En dat is inderdaad door een verzekering af te sluiten. En dat heet dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Al dan niet in combinatie met een tijdelijke dekking uit wat dan een broodfonds heet. En waar met name veel ZZP'ers gebruik van maken. En dan ben je in elk geval tot de pensioengerechtigde leeftijd heb je de mogelijkheid om via dus de uitkering van een polis, een verzekeringspolis, toch inkomen te hebben. Dat is wel van een heleboel dingen afhankelijk, want iedere verzekeringspolis is anders. Dus je moet heel goed shoppen. Hè? En je kan een hoog of een laag eigen risico en een hoge of een lage dekking. En nou, noem het allemaal maar op. Maar ja, dat is hoe het geregeld is. Eigenlijk is er dus geen collectiviteit in.
En als iemand dan ervoor heeft gekozen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, is dat dan nog veel verschil? Of wat is er dan voor deze groep mensen geregeld?
Nou, als je wel zo'n verzekering hebt, dan meld je je ook ziek. Tenminste, dat wordt vaak zo genoemd, maar feitelijk meld je je arbeidsongeschikt. Dat is ook echt de echte term. En dat doe je dan bij die verzekeringsmaatschappij. En daar gaan dan wel degelijk raderen draaien. Hè? Want daar kan bijvoorbeeld een medisch adviseur zijn. Of daar kan een case manager zijn. Of daar kan een arbeidsdeskundige zijn die met jou mee gaat kijken. Van, goh, wat is je situatie? Zijn er misschien dingen die wel kunnen? Wat zou goede opbouw zijn? Heb je steun nodig in dit proces? Hè? En dan kan je dus ook hulp krijgen bij bijvoorbeeld opbouw. Yvonne uit de vorige podcast, die zat in zo'n situatie. Die heeft daar ook echt gebruik van kunnen maken. Ben je niet verzekerd, ja, dan heb je geen toegang tot al die middelen. Maar je hebt ook geen toegang tot de collectieve regelingen die er bestaan voor mensen in loondienst. En dan ben je dus echt op jezelf aangewezen. De meeste ondernemers hebben wel iets van een buffer. Hè? Dat als ze 1 of 2 of 3 maanden niet kunnen werken, dat ze dat wel op kunnen vangen. Maar misschien niet voor 2 jaar of laat staan voor altijd. Hè? En dan is dat wel een groot risico. Het ultieme vangnet wat er uiteindelijk is, naast misschien wat lokale gemeentelijke regelingen, is de bijstand. Maar dan is er natuurlijk een heleboel water onder de brug. Hè? Want dan heb je geen eigen middelen meer. Dan heb je misschien je huis moeten verkopen. Dan is het ook maar de vraag of jij een partner hebt met een bepaald inkomen. Want dat telt dan allemaal mee. Ja. Dus dat kan ook heel schrijnende situaties opleveren.
Ja. Nou, goed dat je dat hier benoemt. En ik wil nog heel even terug naar de zelfstandigen die wel een arbeidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Want op het moment dat je in loondienst bent, dan zijn er ook tijdslijnen. Daar gaan we zo meteen op in. Is dat ook het geval voor deze groep mensen?
Nee, dat is niet zo. Je gaat in overleg met je contactpersoon bij de verzekeringsmaatschappij kijken naar wat is logisch, wat vind ik prettig en wat is haalbaar. Ik zal niet zeggen dat daar nooit druk op staat, want dat kan natuurlijk wel zo zijn. Want een verzekeringsmaatschappij die wil uiteindelijk dat je zo kort mogelijk in een uitkering zit. Maar je hebt daar niet één tijdslijn waar langs per se gehandeld wordt. Nee.
Oké, duidelijk. Nou, nu denk ik een goed moment om over te stappen naar de situatie voor mensen, patiënten die wel in loondienst werkten. En aan welke regels moet de werkgever en de werknemer moeten zij zich houden op het moment dat iemand zich ziek meldt?
Ja, de loondienstsituatie is echt een hele andere. Als je in loondienst werkt en je moet je ziek melden omdat je als gevolg van ziekte niet kunt werken, dan heet dat verzuim. En de hele wetgeving draait ook om verzuim en niet om ziek zijn. Het gaat over niet kunnen werken of over wat je nog wel kunt in werk. En ziekte moet wel de oorzaak zijn, maar eigenlijk maakt het niet uit welke diagnose. Dus ook niet of het kanker is of wat anders. Wat er dan gebeurt, is dat op het moment dat je je ziek meldt, er een regeling van toepassing is en die heet de wetverbetering poortwachter. Daar start een klokje te tikken op de eerste dag van de ziekmelding en dat klokje dat tikt door tot 2 jaar verder. En al die tijd ben je samen met je werkgever verantwoordelijk voor alles rondom verzuim en reïntegratie, ieder voor de helft. Het gevoel is er niet altijd, maar dat is wel hoe de regels in elkaar zitten. En UWV gaat eigenlijk pas na die tijd meekijken. Dus je bent 2 jaar lang met elkaar verantwoordelijk. De bedrijfsarts heeft daar wel een hele grote rol in. Dus daar kan ik misschien zo meteen nog iets over zeggen. Maar je kijkt vooral samen en het maakt niet uit of je dan 1% of 50% of 100% bent ziek gemeld. 2 jaar is 2 jaar. Dus tot de hersteldmelding val je onder deze regels.
Ja, en wat zijn die regels precies? Want je bent samen verantwoordelijk voor het weer kunnen gaan werken, dat hoor ik jou denk ik zeggen.
Ja, dat klopt. Dat is een hele belangrijke, hè? Gedeelde verantwoordelijkheid. Je moet allebei dat kunnen doen. De werkgever is degene die regie voert op de situatie. Hè? Die is niet ziek, zou je kunnen zeggen. Die moet bijvoorbeeld ook zorgen dat er een dossier wordt bijgehouden, wat uiteindelijk aan UWV moet worden voorgelegd en waar allerlei documenten in terecht moeten komen. Bijvoorbeeld een probleemanalyse. Of een plan van aanpak voor de reïntegratie. In die regels moet je eigenlijk ook zorgen dat je continu nadenkt over wat kan er wel. Want zo is de hele wet ingericht. Het loont om te werken. Zodra je wel werkt, ben je in het voordeel. Dat is de gedachte die erachter zit. En die vraag moet je jezelf ook steeds stellen. Hè? Dus er zijn eigenlijk 4 vragen die je elke 6 weken, want daar zit een heel strak ritme in, en dat zijn dus poortjes waar je samen onderdoor gaat, vandaar poortwachter, die je elke 6 weken moet vragen. Is je eigen werk passend? Nou, als het antwoord ja is, dan kan je beter gemeld worden. Dan ben je niet meer ziek. En dan stopt meteen ook alle regelgeving. Is het antwoord nee, dan moet je eigenlijk naar de tweede vraag. Kun je het werk passend maken? Bijvoorbeeld door tijdelijk minder uren te werken of door de taken aan te passen of door de locatie van je werk aan te passen. Als het antwoord daarop ook nee is, omdat je op dit moment in het ziekenhuis ligt of geen benutbare mogelijkheden hebt, zoals dat dan heet, dan moet er gevraagd worden, is er misschien ander passend werk? Dus je kunt niet je eigen werk, ook niet in aangepaste vorm, maar misschien is er wel een andere rol in het bedrijf die je dan tijdelijk of gedeeltelijk kunt vervullen. En als het antwoord daar weer nee is, dan moet je zelfs naar buiten de deur. Hè? Dus dan moet je bij een nieuwe werkgever naar werk gaan kijken. Die 4 vragen, kunnen we straks misschien nog iets meer over zeggen, want daar horen ook weer termen bij. Maar die 4 vragen die komen elke 6 weken terug. En samen moet je dat hele proces doorlopen.
En dat is ongeacht, want iemand die gediagnosticeerd is met kanker en een behandeling gaat krijgen, ja, is daar gemiddeld genomen veel langere tijd mee bezig. En die situatie die verandert niet zomaar in 6 weken, maar daar wordt dan geen uitzondering voor gemaakt.
Nou, niet op papier. In de praktijk zien we dat natuurlijk wel. Hè? Dat een werkgever bijvoorbeeld zegt, nou weet je, ik vul gewoon elke keer die evaluatie in en ik vertel jou wat ik daar opschrijf, maar je hoeft je daar verder niet druk over te maken. Ja. Of dat we bijvoorbeeld afgesproken wordt in overleg met de bedrijfsarts van, nou ja, iemand zit midden in een chemotherapie, ik noem maar even een voorbeeld. De kans dat iemand nu kan gaan werken is zo klein. We schuiven het bezoek, het consult met de bedrijfsarts nog even voor ons uit. Dat soort dingen gebeuren in de praktijk natuurlijk wel degelijk. En het is denk ik ook een goede zaak. dat je probeert op maat te werken. Maar op papier moet het allemaal wel. En het nadeel hiervan, hè, want ik ben helemaal met jou eens, mensen natuurlijk vaak heel lang in behandeling zijn en ja, ook nog lang moeten herstellen. En het nadeel daarvan is dat je gewoon een soort afstand krijgt tot je werk. Hè? En als al dit soort dingen wel geregeld worden, maar buiten jouw blikveld, dan ben je ook niet zo betrokken bij je reïntegratie. En dan heb je misschien ook niet zoveel beeld van hoe er over gedacht wordt, of hoe er naar jouw kansen gekeken wordt, of hoe je invulling kan geven aan jouw 50% aandeel, hè, in dat proces. En dan is er wel een dossier en daar zitten allerlei stukken in met teksten. En die moet je ook je handtekening onderzetten. Dus ik denk dat mensen eigenlijk wel belang hebben om in elk geval te weten wat er gebeurt in zo'n situatie.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook een mooi bruggetje is wat je nu maakt. Want we hebben het gehad over de regels die een werkgever heeft en een werknemer om zich aan te houden. Maar er is natuurlijk ook een bepaalde rol weggelegd. En ja, dat noem jij hier eigenlijk al, omdat je betrokkenheid zou willen stimuleren. Kan je dit verder toelichten?
Ja, zeker. Want je hebt allerlei rechten en plichten. Hè? En die gaan altijd hand in hand, want geen recht zonder een plicht in de regels in elk geval. En dat geldt hier ook. Als werknemer heb je bijvoorbeeld recht op loondoorbetaling. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven, want dat maakt dat je toch gewoon door kunt gaan met je leven en de huur kunt blijven betalen terwijl je in behandeling bent en niet kunt werken. Hè? Dat is dus voor een ondernemer heel anders. Tegenover onder andere dit recht staat ook de plicht om mee te werken aan reïntegratieactiviteiten. Maar je kan niet ja zeggen tegen iets waarvan je niet weet wat er over opgeschreven is. Hè? Dus je hebt echt een belang om dat te doen. Werk je niet mee aan reïntegratieactiviteiten, dan moet je eerst een serie waarschuwingen ontvangen. Maar uiteindelijk mag een werkgever je bijvoorbeeld ook korten op je salaris. En dan krijg je dus gewoon een soort boete op het feit dat je onvoldoende meewerkt. Bovendien is het ook zo dat in het tweede ziektejaar, hè, dus 2 jaar binnen poortwachter, in Nederland is het bij de meeste bedrijven zo dat het hele eerste jaar 100% van het salaris wordt doorbetaald. Dat is afhankelijk van je cao, van de branche waar je in werkt, van een verzuimprotocol. Maar in het tweede ziektejaar gaan mensen vaak naar 70% van hun inkomen. En dat is best een hele forse achteruitgang. Hè? Dus ook in zo'n situatie waar heel veel regels zijn, ga je, hoe langer het duurt, uiteindelijk achteruit financieel. Het voordeel in die setting is dat als je wel werkt, dat dat dan loont. Hè? Dus dat je die uren wel volledig uitbetaald krijgt. Zo is de wet ingericht. Maar je krijgt wel degelijk met dit soort teruggang te maken. Dus je eigen rol nemen en je eigen aandeel nemen in dat proces is echt heel belangrijk. En dat geldt ook aan de kant van een werkgever. Een werkgever mag bijvoorbeeld niet vragen naar jouw medische situatie. Mag gewoon niet. Maar een werkgever die niet zegt, oh, je bent ziek, wat mankeer je? Dan denk je, nou, die is ongeïnteresseerd. Hè? Maar die mag ook niet vragen, hoe word je behandeld? Een werkgever mag ook niet vragen, wat zijn de gevolgen van die behandeling? Of wat zijn de bijwerkingen van deze medicijnen? Dat mag allemaal niet. Een werkgever mag eigenlijk alleen maar vragen, wanneer denk je dat je wel weer kunt werken? Maar goed, als iemand jou net verteld heeft, nou moet je horen, ik heb kanker en voorlopig ben ik in behandeling. Ja, dan is de vraag, wanneer denk je dat je weer kunt komen werken, natuurlijk niet erg gepast. Hè? Dus dat gebeurt ook niet in de praktijk. Natuurlijk heb je het daar wel over. Maar je mag het in elk geval niet opschrijven. Dus een werkgever op papier kan een werkgever er helemaal niets mee. En hoe heeft de wet dit nou opgelost? Eigenlijk door te zeggen, nou, daar zetten we de bedrijfsarts tussenin. Dus een werkgever heeft het met de medewerker over werk en werkgerelateerde zaken, maar niet over privézaken. En ook niet over ziektegerelateerde zaken. Dus niet over behandeling, niks. En de bedrijfsarts juist wel. Hè? Maar soms, hè, als je dit heel letterlijk neemt, ja, dan kan dat een gesprek natuurlijk heel erg bemoeilijken. En ook als je elkaar lang niet spreekt. Hè? Als je dus een jaar niet werkt. En nauwelijks contact hebt met je werk. En dan weer terugkomt. En dan opeens zit ook HR aan tafel. Hè? De personeelszaken komt weer en die zegt, ja, maar de regels zeggen dat je vanaf volgende week minder inkomen krijgt en we moeten ook andere activiteiten ondernemen, want het dossier, de tijd verstrijkt en jij hebt het idee van, goh, ben net blij dat ik überhaupt weer kan nadenken over mijn werk hervatten. Dan kan daar ook echt een spanningsveld ontstaan voor mensen.
Ja, begrijpelijk. En je noemde al even de bedrijfsarts. Daar gaan we zo meteen op in. En in dit hele proces, wat is de rol van jouw eigen behandelaar?
Ja, zeg maar in de officiële zin niet. Want die heeft eigenlijk geen gewicht in de schaal te leggen als het gaat over het beoordelen van iemands belastbaarheid. Dat is toch echt helemaal weggelegd voor de bedrijfsarts en uiteindelijk bij UWV voor de verzekeringsarts. Dat is hoe het nu geregeld is. Ik denk wel dat het natuurlijk ongelooflijk belangrijk kan zijn dat een behandelaar, wie het ook is, iets vertelt, in elk geval aan zijn patiënt, over de impact van die behandeling. En wat dat mogelijkerwijs zou kunnen betekenen voor iemands belastbaarheid. Of welke bijwerkingen er zouden kunnen zijn. Hè? Of wat de hersteltermijnen zijn. Ik denk dat dat soort dingen sowieso wel besproken worden. Maar je zou het natuurlijk ook kunnen vertalen nog naar werk. En dan doe je wel een professionele, vakkundige inschatting. En die mag je gewoon delen. In mijn ideale wereld krijgt iedere werkende patiënt in het ziekenhuis altijd op schrift informatie mee over het behandelproces waar die in zit, om door te geven aan een bedrijfsarts. Dat zou het allermooiste zijn. Want dan weten we ook zeker dat zo'n bedrijfsarts goed geïnformeerd is en dus ook een goed oordeel kan formuleren. Een bedrijfsarts heeft ook wel de mogelijkheid om een behandelaar zelf actief te benaderen. En dat gebeurt ook wel in de praktijk, maar niet altijd. De patiënt mag alles met iedereen delen. Dus als we die vooral voorzien van goede informatie, en waarom zou je dat niet structureel in je zorgpad opnemen? Ik noem maar even een zijstraat. Dan weet je zeker dat hij met de juiste informatie op pad gaat. En dat vind ik belangrijk, omdat dat heel veel rust creëert voor mensen. We horen toch vaak van mensen dat ze ook zeggen, ja, maar in het ziekenhuis, daar kom ik toch voor andere dingen. En dat met mijn salaris, of dat ik mijn leaseauto in moet leveren, of dat er geen, nou, verzin het is. Dat bespreek ik met personeelszaken of op mijn werk. Dat doe ik niet hier. Maar als je daar heel veel last van hebt en je bent heel erg mee bezig en je hebt heel veel vragen over, of je maakt je zorgen over, straks ga ik misschien in een uitkering en wat moet ik dan? Ja, dan heb je natuurlijk wel degelijk een extra belasting voor iemand. En daar kun je dus als behandelaar ook aan bijdragen in de positieve zin. Dat die rust er komt.
Ja, nou, een heel mooi advies, denk ik. En de bedrijfsarts die komt er eigenlijk ja, als een tussenpersoon bij. En wanneer komt hij nou om de hoek kijken?
Ja, eigenlijk vanaf dag 1 van een ziekmelding is hij in elk geval officieel in beeld. Dus ik zei net, het is werkgever, werknemer, ieder voor de helft. Maar eigenlijk is het een driehoek met de bedrijfsarts nog erbij. En dat is een beetje een bijzondere setting. De bedrijfsarts is de enige die echt mag oordelen over iemands belastbaarheid. En dat betekent dat hij bijvoorbeeld kan zeggen dat hij vindt dat jij voor 10 uur in de week werk kunt verrichten, al dan niet in aangepaste vorm, kunnen allerlei criteria, randvoorwaarden aanhangen. Maar met dat advies, want dat is het, moeten werkgever en werknemer dan vervolgens afspraken maken over hoe dat eruit ziet in de praktijk. Hè? Dat is de driehoek, zou je kunnen zeggen. Maar het blijft een advies. Dus als je daarvan af wil wijken als werkgever en werknemer, dan mag dat. Maar dan moet je dat wel heel goed onderbouwen. En in de praktijk gebeurt dat dus eigenlijk nooit. Het advies van de bedrijfsarts wordt eigenlijk altijd opgevolgd. Soms komt er nog een arbeidsdeskundige aan te pas die dan helpt om dat advies te vertalen naar welke richting een reïntegratie moet krijgen. Want die vragen die ik eerder noemde, die leiden ertoe dat je in je eigen werk reïntegreert, maar misschien ook in een nieuwe baan reïntegreert. Daar komt dan nog een arbeidsdeskundige in beeld.
Oké. En de werkgever en de werknemer die hebben op papier moeten die elkaar elke 6 weken spreken. Maar een bedrijfsarts kan dat samen met degene afstemmen of inschatten afhankelijk van de situatie. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, ook daar is 6 weken wel een soort norm, zou je kunnen zeggen. Omdat die regels daar natuurlijk aanleiding toe geven. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, nou ja, je hebt de komende 3 maanden chemotherapie. Laten we afspreken dat ik je daarna weer spreek. Of juist veel vaker. Hè? Dat kan. De realiteit is ook dat er gewoon veel te weinig bedrijfsartsen zijn in Nederland. Hè? We hebben er niet genoeg. Er zitten er niet genoeg in de opleidingskanalen, zal ik maar zeggen. Dus ook richting de toekomst hebben we er niet genoeg. En dat maakt dat je als patiënt in de praktijk ook niet altijd echt een bedrijfsarts spreekt. Een bedrijfsarts is iemand die heeft geneeskunde gestudeerd en zich daarna gespecialiseerd in de bedrijfsgeneeskunde of in geval van UWV in de verzekeringsgeneeskunde. En die is ook in een register geregistreerd en dat is een beschermde titel. Je mag jezelf alleen zo noemen als je dat ook echt bent. Maar je kan ook met een case manager te maken krijgen of met een arboarts te maken krijgen. Dat zijn weer hele andere termen. Een arboarts is wel een arts, maar hij is geen bedrijfsarts. En die werkt misschien onder eindverantwoordelijkheid van een bedrijfsarts. Ik wil daarmee helemaal niet zeggen dat hij geen goede begeleiding zou kunnen geven. Dat is misschien iemand met heel veel ervaring. Hè? Daar heb ik verder helemaal geen oordeel over. Maar het is wel zaak als patiënt dat je weet wie je voor je hebt. Hè? En met wie je dan in overleg bent. Een case manager, om die dan ook maar meteen te tackelen. Dat is een woord wat natuurlijk in de zorg ook wel gebruikt wordt. Maar dit is een officiële term uit poortwachter. Er moet een case manager worden aangewezen die niet inhoudelijk overlegt met partijen. Dat doet namelijk de bedrijfsarts. Maar die wel heel erg stuurt op die regels, op dat proces. En die zorgt dat het dossier op orde is, dat alle poortjes netjes genomen worden, dat de juiste papieren erin zitten en noem het allemaal maar op. En vaak zien wij dat mensen eigenlijk veel vaker contact hebben met zo'n case manager en dan heel af en toe de bedrijfsarts spreken.
Duidelijk. En ik denk voor de behandelaars dat het onderscheid ook belangrijk is, want die mogen alleen informatie geven aan de bedrijfsarts en niet aan de arboarts of de case manager.
Ja, aan de arboarts kan wel in sommige situaties, maar dan moet er hoe dan ook bij een bedrijfsarts een schriftelijke toestemming vooraf zijn van de patiënt om die informatie te mogen opvragen. Dus stel, ik verzin even iets, hè, maar stel je wordt als arts gebeld en zegt, nou, ik ben meneer Jans, ik ben de bedrijfsarts van mevrouw Pietersen. mag ik even horen wat uw professionele inschatting is? Ja, dan moet je eigenlijk als arts zeggen, goh, mag ik dan eerst even van u krijgen de schriftelijke toestemming? Zo moet het gaan. Mijn advies is eigenlijk om het om te draaien, want de patiënt mag alles aan iedereen geven. Dus wacht het gewoon niet af en zorg dat je patiënt goed geïnformeerd is, zodat de bedrijfsarts goed geïnformeerd is en dus een deskundig oordeel kan geven.
Duidelijk. En het UWV, wat is de rol van het UWV in deze situatie?
Ja, UWV is een uitvoeringsinstituut, dus dat betekent dat zij de regels die we in Nederland hebben ten uitvoer brengen. En als je in een vast dienstverband werkt, dan dien je die 2 jaar zeg maar altijd uit in zijn geheel bij je werkgever of in elk geval onder verantwoordelijkheid van je werkgever. En daarna krijg je met UWV te maken. Dat begint al iets eerder dan die 2 jaar. UWV gaat beoordelen de inspanningen die verricht zijn door de werkgever en door de werknemer en of het dossier op orde is en of de juiste dingen gedaan zijn. De gedachte daarachter is dat je beter niet in een uitkering terecht kunt komen. Ja, dus als het op de een of andere manier lukt om in werk te zitten, dat beter is. Dat dossier wordt beoordeeld en wel of niet akkoord bevonden. Als het niet goed genoeg is, dan gaat het in zijn geheel gewoon terug naar de werkgever en de werknemer. Dan krijgt de werkgever een boete, dat heet een loonsanctie. Meestal bestaat dat eruit dat ze 1 jaar langer salaris door moeten betalen. Dus je kunt je voorstellen dat de meeste werkgevers hier bijzonder huiverig voor zijn. En dus heel erg op het dossier zitten, om die reden. En voor de werknemer is dit ook niet altijd fijn, want het was niet gelukt om te reïntegreren. En dan moet je het nog 1 jaar langer proberen. Nou, soms is dat net de tijd die mensen nodig hebben. Dat komt eigenlijk heel goed uit. Maar soms is het ook heel vervelend omdat de verhoudingen al verslechterd zijn bijvoorbeeld. Als het dossier wel wordt goedgekeurd, dan gaat UWV echt in de actiestand, zeg maar. Na de claimbeoordeling, dan komt de verzekeringsarts erbij. Die gaat ook in gesprek, die gaat inhoudelijk oordelen. En als er dan sprake is van belastbaarheid voor werk, dan komt er ook nog een gesprek met de arbeidsdeskundige. Er worden allerlei algoritmes op losgelaten in een mooi stuk software wat UWV beheert. En daar rolt dan eigenlijk uit welke banen je op papier nog zou kunnen doen. En dat is best ingewikkeld, want dat is papier. En als jij altijd metselaar was en er wordt nu gezegd, nou, je zou nog bonsaiboompjes kunnen knippen. Ik maak het een beetje gek, maar zo, hè? Lekker scherp gesteld. Dan is de eerste antwoord natuurlijk, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nee, dat doet er ook niet toe. Waarnaar gekeken wordt, is naar je restverdiencapaciteit. Dus het gaat niet over ziek, het gaat over wat je kunt. En in welke mate je dat kunt. En wat kun je met jouw restverdiencapaciteit, vreselijk woord natuurlijk, maar wat kun je dan nog doen aan banen? Dus UWV heeft gewoon alle banen in die software staan, alle mogelijke banen. En die koppelt dat aan wat jij nog kunt. En dan vervolgens is het natuurlijk de bedoeling dat je langzaam gaat ontdekken, oké, wat zou ik dan in de toekomst willen? En daar kun je steun bij krijgen, hè? Daar heb je reïntegratietrajecten bij enzovoort. Maar dat is de route, zeg maar.
En die gaat in na 2 jaar.
Na 2 jaar gaat dit lopen. Tenzij, want hier komt natuurlijk meteen weer een uitzondering. Maar tenzij je een tijdelijk contract hebt. Stel, je hebt een jaarcontract. Daar heb je een half jaar gewerkt. Er komt een ziekmelding. Je moet je ziek melden. En een half jaar later zit je nog steeds volop in behandeling. En je hebt verder helemaal nog nauwelijks mogelijkheden. Dan is het jaarcontract voorbij. Maar de regels, de wetverbetering poortwacht, is pas een half jaar onderweg. Het contract wordt dan niet verlengd. Dat gebeurt helaas in de meeste gevallen als er sprake is van kanker. Want dan zegt een werkgever, ja, maar dit gaat heel lang duren. En het is hartstikke duur en ik ga dat niet doen. Kom maar terug als je weer hersteld bent. Dan ga je dus weg bij de werkgever. Maar je hebt nog anderhalf jaar poortwachter over. En dan neemt UWV de rol van de werkgever over. Dus dan ga je al veel eerder naar UWV. Dan kom je in een uitkering terecht en die heet de ziektewetuitkering. En daarbinnen, onder begeleiding van UWV, en ook dan kun je steun krijgen, en er zijn allerlei middelen. Maar onder begeleiding van UWV ga je dan alsnog naar die 2 jaar. En dan komt pas die beoordeling voor de WIA, wat echt de regeling is voor arbeidsongeschiktheid. En dan zit je dus weer in dezelfde pool als die werknemers die 2 jaar bij de werkgever hebben doorgebracht.
Oké, nou dat is wel echt heel erg veel wat je hebt uitgelegd over de situatie. Als je ook al je behandelingen moet ondergaan en moet zien hoe dat aanslaat. En de WIA, dat zei je volgens mij net, komt na 2 jaar kijken. En wat houdt dat precies in?
Ja, de WIA, ik moet altijd even op mijn eigen blaadje krijgen om exact die termen goed te hebben. Maar die staat voor Wet, Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Die regelt dus eigenlijk jouw inkomen en steun in reïntegratie op het moment dat een werkgever dat niet meer kan of hoeft. Dus het is een vangnet, zo moet je het zien, voor het geval je als gevolg van ziekte, kanker niet werken kunt of gedeeltelijk niet werken kunt. Dat is wat het is. We willen natuurlijk geen mensen in de armoede hebben. Tegelijkertijd, deze regelingen zijn in de loop van de jaren wel enorm uitgekleed. Ik heb daar altijd een heel dubbel gevoel over. Ik bedoel, steek 1 grens over in Nederland en je komt in regelingen terecht die eigenlijk nog slechter zijn. Dus wat dat betreft hebben we het in Nederland goed voor elkaar. Moeten we er eigenlijk vooral heel zuinig op zijn. Aan de andere kant, je komt in de WIA. Dat is dan een werkgerelateerde uitkering. Ongeveer op 70% van je inkomen daar vooraf. Er zitten nog allerlei mitsen en maren aan. Maar die duurt maximaal 2 jaar en daarna wordt die knip, zeg maar, daarna wordt die relatie met dat werk wordt doorgeknipt. En dan wordt het een
2 jaar, dus dan zijn we nu 4 jaar verder.
4 jaar verder en dan kom je in een uitkering die eigenlijk gekoppeld is aan het minimuminkomen. Dat is gewoon geen vetpot voor de meeste mensen. En daar krijg je dan maar een gedeelte van. Hè? Dus als je uiteindelijk in zo'n uitkeringssetting komt, dan ga je eigenlijk heel erg achteruit. Er is 1 uitzondering en dat is de IVA. Nou, ik zal je niet helemaal vermoeien met wat dat exact is, maar dat is een regeling binnen de WIA voor mensen die blijvend arbeidsongeschikt zijn. En dus dat is eigenlijk wel bijzonder, want bijna alle regels zijn erop gericht dat je altijd wel iets kunt. En dit is de enige regeling waarvan gezegd wordt nee. Hey, in jouw situatie zien we dat je blijvend arbeidsongeschikt bent, ook in de toekomst geen arbeidsmogelijkheden meer zult hebben die je kunt benutten. En dat is wel een spannende categorie in die zin dat daar ook vaak mensen in zitten die palliatief behandeld worden bij kanker. Niet meer zullen genezen, maar waar ja, toch een behandeling is gevonden waar mensen langere tijd min of meer stabiel op zijn. En misschien dus ook wel werkvermogen weer teruggegenereerd hebben. En dat is een groep mensen die groeit. En we weten binnen de huidige stelsel eigenlijk helemaal niet zo heel goed waar we daarmee naartoe moeten. Want werken vanuit een IVA-uitkering, ja, dat is eigenlijk verboden. Hè? Want als jij kunt werken, dan hoef je niet in die regeling te zitten. Maar je kunt ook niet in de andere regelingen, want je kan niet genoeg werken om in je eigen inkomen te voorzien. Dus dat is richting de toekomst ook nog wel spannend.
Ja, zeker met alle nieuwe medicijnen en wat gelukkig veel beter gaat, moet dit misschien wel anders georganiseerd worden.
Ja, daar wordt heel veel druk over gesproken.
er is helaas ook nog een groep mensen, je zei het al, die hun werk verliest. Hè. Volgens mij hebben we het dan over 25% die op een bepaald moment hun werk verliest. En waar krijgen deze mensen mee te maken? Of zijn dat de mensen die al meteen in de IVA terechtkomen?
Ja, dit cijfer is eigenlijk een soort samengesteld cijfer. Want het gaat zowel over mensen die in loondienst werken als door mensen die als ondernemer werken. Nou, en wat met die laatste groep gebeurt in hun proces van arbeidsongeschiktheid en werkvatten, dat weten we gewoon eigenlijk niet zo goed. Het wordt niet gemeten, zal ik maar zeggen. In de werkdienst of in de loondienstkant zitten daar die mensen bij wiens contract niet verlengd wordt. Maar ook de mensen die dus in een WIA-uitkering komen. En een klein percentage daarvan zit in die IVA-regeling. Maar het grootste deel zit in de WIA, de meer algemene regeling. En dat betekent dat je misschien niet nu, maar de verwachting is wel op enig moment, wel weer belastbaar bent voor werk. En dan word je dus ook geacht je daarvoor in te spannen. Dus het recht op een uitkering gaat ook hier weer gepaard met de plicht om je in te spannen om te reïntegreren, al is het maar voor een beperkt deel.
Nou, heel fijn dat je dit ons allemaal zo goed hebt uitgelegd. En om een beetje in het achterhoofd te houden waar patiënten tijdens hun hele behandeling ook nog mee te maken hebben. We hebben al heel veel besproken. Ik wil jou graag het laatste woord geven, Ragna. Is er nog iets wat we niet besproken hebben, maar wat jij wel heel belangrijk vindt om te benoemen?
We hebben natuurlijk heel veel al gezegd. Er valt eigenlijk ook nog veel meer over te zeggen. Maar het belangrijkste dat ik eigenlijk mee zou willen geven is dat ook in ARBO en bij verzuim en arbeidsongeschiktheid het zo is dat de regels er eigenlijk niet zijn om te volgen, maar om te helpen. En soms moet je afwijken van een protocol om het juiste te kunnen doen. En dat geldt ook hier. Dus ik denk dat het heel veel waard is als je als hulpverlener, als zorgverlener, als arts mensen kunt bemoedigen om te gaan zoeken naar een oplossing die voor hen past in hun specifieke situatie. Omdat ze dat dan ook naar voren durven te brengen in hun werkomgeving. En daar natuurlijk vaak werkgevers zijn die het ook niet zo goed weten. Kan iemand met een diagnose kanker nou wel of niet werken na bestraling? En wanneer dan? En wat is dan realistisch om te verwachten? De regels rond poortwachter lijken heel strak, maar geven eigenlijk heel veel ruimte om maatwerk te leveren. Maar als je de inhoud niet snapt, ja, dan val je terug op de regels. En dat is heel logisch en ook aan beide kanten heel invoelbaar. Maar uiteindelijk sta je dan tegenover elkaar in plaats van dat je naar goede oplossingen zoekt. En ik denk dat het enorm zou helpen als je dat ook als arts durft te stimuleren, dat mensen die oplossingen bedenken en ook actief gaan voorstellen in hun werkomgeving.
Nou, dat is echt een ontzettend mooi advies om deze podcast mee af te sluiten. Nogmaals heel veel dank voor alle uitleg die je hebt gegeven.
Graag gedaan.
Graag horen wij uw mening over deze podcast en vragen wij u om een vijftal korte vragen te beantwoorden. De link naar deze vragen treft u aan in de show notes. Bent u benieuwd naar de ervaringen van Yvonne en Ragna met reïntegratie? Dat wordt besproken in deel 1 van deze podcast. Te beluisteren via oncologie.nu.